Goedemorgen. Leon zei het al, vandaag beginnen we een nieuwe serie over dat prachtige Bijbelboek Efeziërs. En we noemen die serie Dieper. Want weinig Bijbelboeken gaan zo diep. Beschrijven op zo'n diepe manier wie God is. Wie wij zijn in Hem, wat zijn verlangen voor ons leven is. Dus vandaag en de komende 4 weken gaan we diepte in. De diepte in. Dan gaan we dieper in Christus. Dieper in eenheid. Dieper in genade. Dieper in liefde. Dieper in kracht. Dus doe je duikbril maar op. Hoe vind je trouwens het nieuwe ontwerp voor deze serie? Ja, dat is door onze eigen Merel Meur gemaakt. En ik wil haar gewoon even eren. Dit is de zoveelste serie die ze, waar ze de visuals van maakt. Dus laten we haar inderdaad even een applausje geven. Voordat ik in het eerste hoofdstuk duik met jullie, eerst even een korte introductie op die brief van de Efeziërs. Hij is door de apostel Paulus geschreven terwijl hij gevangen zit in Rome. Hij is door de religieuze leiders van Israël die vals beschuldigd, maar hij beroept zich dan op de keizer en dan wordt hij naar Rome gebracht en dan zit hij eigenlijk te wachten tot hij eindelijk voorgeleid wordt. Maar hij gebruikt zijn tijd goed, want terwijl hij gevangen zit, schrijft hij allemaal brieven aan de verschillende kerken die hij op zijn zendingsreizen gestart is. En een van die brieven is dus aan Efeziërs. En dat bevond zich in wat toen Klein-Azië heette. Het is nu Turkije. En het is nu één grote ruïne. Maar toen was het na Rome de grootste stad van het Romeinse Rijk. Een bruisend centrum van handel, cultuur en religie. Nou, het bijzondere van Paulus' brief aan de Efeziërs is dat hij hem niet schrijft om een bepaald probleem mee aan te kaarten. In bijna al zijn andere brieven doet hij dat wel. Bijvoorbeeld 1 Korintiërs schrijft hij, omdat er allerlei verwarring is en verdeeldheid over de gaven van de geest. En de brief aan de Galaten schrijft hij bijvoorbeeld, omdat die gemeente steeds wettischer aan het worden is. Ze volgen steeds meer de wet in plaats van het evangelie. Maar hier in zijn brief aan de Efeziërs legt hij nergens zijn vinger op de zere plek. Maar eigenlijk is zijn brief aan de Efeziërs een prachtig schilderij van het evangelie. En elke penseelstreek is raak. En je kunt eigenlijk je leven lang kun je naar dat schilderij kijken en je blijven verwonderen. En elke keer ontdek je weer nieuwe details die je nooit eerder gezien hebt. En eigenlijk kun je deze brief precies in tweeën verdelen. De eerste helft, hoofdstuk 1 tot 3, gaat helemaal over wat God voor ons gedaan heeft door Jezus. Dat is zeg maar de theorie van ons geloof. De grote vraag hier is, geloof je dit? En de tweede helft, hoofdstuk 4 tot 6, gaat dan helemaal over de praktijk van ons geloof. En de grote vraag daar is, leef je dit? Dit heeft God allemaal voor jou gedaan. Ga je dit nu ook uitleven? In zijn kracht, in zijn genade, door jou heen. En weet je, die twee leer en leven, theorie en praktijk, die horen bij elkaar. En wat ik vandaag de dag vaak merk is dat mensen zeggen, nou, theologie is niet belangrijk, theorie is niet belangrijk, leer is niet belangrijk. Nee, het gaat over de praktijk. Hoe we leven, dat is belangrijk. Maar Paulus begint heel bewust eerst met de leer. Eerst met het evangelie, wat God voor ons gedaan heeft. Want pas als dat evangelie van je hoofd naar je hart afdaalt, pas dan kun je die praktijk ook echt gaan uitleven, zonder dat je constant het idee hebt dat je tekortschiet, of dat je Gods liefde moet verdienen. En zonder dat fundament van Gods genade wordt het dus al heel snel iets wettisch. En daarom begint Paulus die eerste drie hoofdstukken met wat God voor ons gedaan heeft. En tegelijkertijd, die genade heeft het dus ook nodig om uitgeleefd te worden. Anders verandert het je leven niet. Nou, tot zover de intro. En ik wil je aanmoedigen om de komende weken ook voor jezelf dat Bijbelboek Efeziërs te lezen. Misschien een paar versen per dag en daar gewoon op te kauwen. Daarover na te denken, te bidden. En ik garandeer je, dat gaat je geloof verdiepen. Nou, laten we gelijk het eerste gedeelte gaan lezen met elkaar. En dan zie je meteen hoe diep die woorden van Paulus gaan. Hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Daar zegt Paulus dit. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen, om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthult. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat alle die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. Nou, hoe meer ik de afgelopen weken op deze woorden aan het kauwen was en me daarin in het verdiepen was, hoe meer ik onder de indruk raakte van hoe diep deze woorden gaan. En helemaal toen ik erachter kwam dat deze 12 versen eigenlijk één lange zin zijn. Wij hebben die punten en komma's en versindelingen hebben we pas veel later toegevoegd. Maar Paulus schrijft dit als één lange zin. Met allemaal bijzinnen die grammaticaal allemaal met elkaar verbonden zijn. Theologen zeggen zelfs dat dit de langste zin is van de hele Bijbel. Nou, waarom doet Paulus dit? Ik denk dat hij dat doet omdat hij zo vol is van passie en aanbidding over wat hij hier beschrijft, dat hij gewoon woorden tekort komt. En alsmaar doorgaat. Paulus dicteert zijn brieven aan een helper, aan een secretaris. Dat was in die tijd heel gewoon. En ik stel me zo voor dat nadat hij dus deze hele lange zin gedicteerd heeft, dat hij echt gewoon naar adem moet happen. En die secretaris waarschijnlijk ook. Want in die ene lange zin beschrijft Paulus eigenlijk het hele evangelie in al zijn volheid en rijkdom en mysterie. En twee woordjes komen daarin 11 keer terug, keer op keer op keer. En dat zijn de woordjes in Christus. Of in hem. En die twee woordjes zijn zeg maar de sleutel tot het evangelie, waar Paulus zo van ondersteboven is. Dus ik wil beginnen met eerst even te kijken, wat bedoelt Paulus daar nou mee? In Christus. Want in al zijn brieven gebruikt hij die term in Christus of in hem 200 keer. In zijn brief aan de Efeziërs 40 keer en in deze paar versen dus al 11 keer. Ik geloof dat als je dat begrijpt, wat Paulus daarmee bedoelt, dan begrijp je eigenlijk al zijn brieven. En dan begrijp je ook het evangelie waar hij zo verdiept van onder de indruk is. Oké, wat betekent het? Onze identiteit of onze positie in Christus? Ik ga een poging doen om het in een paar zinnen te beschrijven. We zijn in Christus op het moment dat we in Jezus gaan geloven als onze redder en Heer. En op dat moment wordt alles wat ons van hem gescheiden houdt, wordt weggenomen. Al onze zonden, al onze schuld, al onze schaamte is weg. En dan worden we dus op een diep mystieke en toch enorm echte manier worden we één met hem. Wij zijn in hem en hij is in ons. Zijn dood wordt onze dood en zijn opstanding wordt door onze opstanding. En door zijn geest in ons en zijn opstandingskracht in ons kunnen we dan ook een nieuw leven leven. En we zijn als het ware bekleed met hem. Een tijdje geleden heb ik geprobeerd dat zo uit te beelden. Misschien weet je dat nog, in het oude gebouw. Ik had een overal aangetrokken. En ook nog over mijn hoofd heen. En daarmee probeerde ik uit te leggen, net zoals ik bekleed was met die overal, zo zijn wij als het ware helemaal bekleed met Christus. Zijn we helemaal bekleed met zijn volmaakte rechtvaardigheid en zijn volmaakte heiligheid. En vrienden, daarom noemt de Bijbel volgelingen van Jezus niet langer zondaars, maar heiligen. En dat is omdat God ons dus in Christus, bekleed met Christus, als heilig ziet. Dat is toch bizar als je dat beseft. Als net zo heilig en rechtvaardig als zijn zoon. In Christus. Dit is nog maar het topje van de ijsberg, wat het betekent wie wij zijn in Christus. En gelukkig beschrijft Paulus in de versen die volgen nog veel meer wat dat betekent. En prachtige beloften die daaruit voortvloeien. Het zijn er 11, ik ga er 4 proberen uit te tillen. Eerste belofte is deze. In Christus zijn we grenzeloos gezegend. Vers 3 zegt Paulus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Dit is zo'n typisch Paulus zinnetje. Hij is er zo vol van dat hij in één zin gewoon 3 keer dat woordje zegen gebruikt. Om te benadrukken hoe gigantisch we gezegend zijn in Christus. En de NBV vertaalt het met talrijke zegeningen, maar eigenlijk moet het vertaald worden met alle zegeningen. Dat is wat het letterlijk betekent. We zijn in de hemel gezegend met alle zegeningen. Met andere woorden, alle zegeningen die er maar in de hemel verkrijgbaar zijn, die zijn voor ons. In Christus. Bovendien zegt Paulus, God heeft ons gezegend. Hey, ik was niet zo heel goed in Nederlands, maar 1 ding heb ik onthouden. Dit is voltooid tegenwoordige tijd. Ja. En dat betekent dus dat er iets in het verleden is gebeurd wat nog steeds gevolgen heeft voor het heden. Met andere woorden, het is niet zo van, ik weet niet of ik wel die zegen ga ontvangen van God. Je hoeft niet te twijfelen, want er staat, God heeft ons al gezegend. Door zijn dood en opstanding in het verleden, wat nog steeds zijn effect heeft op het heden, mogen we er zeker van zijn dat alle zegeningen in de hemel nu voor ons zijn. hoeven ze alleen nog maar te ontvangen in geloof. Nou, dat is nog maar de eerste belofte. Tweede belofte is, in Christus zijn we voorbestemd om Gods kinderen te zijn. Vers 4 en 5. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Vrienden, nog voordat God iets geschapen had. Hij had nog geen ster geschapen, nog geen dinosaurus geschapen, nog helemaal niets. Had hij jou al in zijn hart en in gedachten. Kende hij je al door en door? Wist hij al precies wie je zou worden? Je kleur haar, je kleur ogen, je talenten, je sterke en zwakke kanten. Wat jou, jou maakt, wist hij al helemaal. En hij hield al van je, en dat staat hier, met een volmaakte vaderliefde. Lang voordat je bestond, had hij jou al vol liefde uitgekozen en voorbestemd om zijn kind te zijn. Over onvoorwaardelijke liefde gesproken. En dat onmetelijk geschenk ontvangen we dus in Christus. Want alleen door het volmaakte offer van Jezus weten we zeker dat alles wat ons van God gescheiden houdt, dus alle zonde en oordeel en schuld en schaamte, dat is allemaal weggenomen. Dat is weggenomen. Niets kan ons nog scheiden van Gods liefde in Christus Jezus, zegt Paulus. En daarom is dezelfde intieme relatie die Jezus met de Vader heeft nu beschikbaar voor jou en mij. En zijn we, zegt de Bijbel, mede erfgenamen met Christus. Dus alles wat van Jezus is en wat hij van de Vader heeft ontvangen, dat is nu voor ons. Ja, en dan de derde belofte. In Christus zijn we verlost en vergeven. Vers 7 staat, in hem zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. En ik besef me heel goed dat die woordjes verlossing en vergeving, dat zijn zulke religieus geladen woorden, die gebruiken we zo vaak in de kerk, dat we eigenlijk niet meer snappen hoe goed nieuws die woorden zijn. Dus ik ga ze proberen even af te stoffen. Eerst verlossing. Het beeld wat Paulus hier in gedachten heeft bij dat woordje verlossing, is dat van een Romeinse slavenmarkt. Stel je voor, jij bent eigendom van een wrede slavenmeester. En hij heeft jou geboeid op een slavenmarkt gezet om verhandeld te worden als een stuk vee. Probeer eens voor te stellen, je staat daar in de brandende zon. Iedereen is je een beetje als een stuk vee aan het beoordelen. En dan opeens komt er iemand naar die slavenmeester toe en die zegt, wat je ook wilt hebben voor deze slaaf, ik ben bereid het te betalen. En dan betaalt hij alles en dan loopt hij op jou af. En dan doet hij je boeien af. En dan zegt hij, jij bent vrij. En dan geeft hij je gloednieuwe kleren, nieuwe sandalen. En dan zegt hij, je bent vrij. Maar weet je, ik zou je heel graag willen adopteren als mijn eigen kind. Zodat alles van mij van jou is. Zou je dat willen? Nou, dat is dus, zegt Paulus, allemaal samengebald in dat ene woordje verlossing. En dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Want weet je, zegt Paulus, van nature zijn we allemaal slaaf van de macht van de zonde en daardoor van de machten van het kwaad. En alleen door het volmaakte offer van Jezus, door zijn bloed, konden we vrijgekocht worden van die machten van het kwaad, van de zonde. En ja, als dat gebeurd is, dan zondigen we nog steeds. Maar hier is de clue, dan hoeven we niet meer te zondigen. Want door het offer van Jezus is de macht van de zonde over ons leven verbroken. Eens en voor altijd. Satan en zijn rijk van duisternis zullen nog uit alle macht proberen, maar ze hebben geen millimeter aanspraak meer op jouw leven. Want we behoren nu Jezus toe. En we zijn vrijgekocht. We zijn al vrijgekocht. En die vrijheid hoeven we alleen nog maar uit te leven. En als je dan toch weer struikelt en zondigt, en dat doen we allemaal, dan is daar het tweede wat we mogen ontvangen door dat Jezus zijn bloed voor ons gaf. En dat is vergeving. Vrienden, dat is echt goed nieuws. Want zoveel van ons gaan nog gebukt onder gevoelens en gedachten van schuld en schaamte door wat je gedaan hebt of nog steeds doet. En wat je misschien wel 20 jaar geleden hebt gedaan en je nog steeds schuldig over voelt en over schaamt. En nog steeds als last met je meeneemt. Of wat je telkens weer opnieuw blijft doen. Ook al heb je er al 100.000 keer vergeving om gevraagd. Of waar je je zo voor schaamt dat je dat aan niemand durft te vertellen. Uit angst voor afwijzing en veroordeling. Vrienden, wat het ook is, de Vader weet het. Hij kent je meest duistere geheimen, je meest donkere gedachten en hij houdt nog net zo ontiegelijk veel van je. En juist daarom gaf hij zijn zoon. Want door zijn bloed wordt alle rotzooi die we ooit in onze ziel verzameld hebben, eens en voor altijd schoongewassen en vergeven. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar daar moet ik me elke dag weer opnieuw aan herinneren. Die waarheid van mijn hoofd naar mijn hart wil laten inzinken. Elke keer als die aanklager die ene zonde weer oprakelt, mag je daaraan herinneren, aan dat goede nieuws. Of zoals Corrie ten Boom het ooit zei, God werpt onze zonde in de diepste zee en zet er een bordje bij met verboden te vissen. Zo is het. En dan de laatste belofte in Christus die ik met jullie wil bespreken, en dat is dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. En vorige week heeft Jarno al op een prachtige manier met ons uitgelegd wat dat dan precies betekent, dus dat ga ik niet overdoen. En als je die preek niet gehoord hebt, dan raad ik je aan om die nog even na te luisteren via de website. Maar dit wil ik nog wel even zeggen. Dat we door die Heilige Geest eigenlijk alles mogen ontvangen wat van Jezus is. Bijvoorbeeld de intimiteit van Jezus die Hij met de Vader heeft. Door de Heilige Geest mogen wij die ervaren. Mogen we door de Heilige Geest, zegt Galaten, zelfs Abba Vader noemen. Papa. Zoals Josse net deed bij Leon. Zo mogen we de Vader intiem kennen. Of het karakter van Jezus. Zijn liefde, zijn vrede, zijn vreugde, zijn vriendelijkheid, zijn zachtmoedigheid. Door de Heilige Geest mogen wij die steeds meer ontvangen. Wordt dat karakter steeds meer in ons gevormd. Of de kracht en de autoriteit van Jezus om het goede te doen. Om soms zelfs het wonderlijke te doen. Opnieuw, door de Geest mogen we dat steeds meer ontvangen, hoe meer we ons aan Hem overgeven. En dan is het nog heel goed om te noemen dat Paulus hier bij het ontvangen van de Geest eigenlijk twee bijzondere woordjes noemt. En dat zijn de woordjes stempel en voorschot. Allereerst stempel. In de tijd van Paulus werd ergens een stempel opgezet of een zegel om je eigendom mee aan te duiden. Als iemand die stempel of zegel zag, dan wist je, oké, dat is van die persoon, dan moet je met je handen afblijven. Nou, zo zegt Paulus, heeft God ons zijn geest gegeven. Als een stempel, als een manier waarop hij zegt, Hij of zij is van mij. En iedereen moet daarvan afblijven. Voor altijd. En zo zijn we verzegeld met de Heilige Geest voor eeuwig. En, zegt Paulus, die Heilige Geest is een voorschot op onze uiteindelijke erfenis. Dat voorschot kennen we, maar in de tijd van Paulus was dat nog veel krachtiger. Een voorschot, als je dat kreeg, dan wist je, die uiteindelijke hele betaling gaat volgen. Juridisch stond je 100% zeker. Je zou het nu nog een beetje kunnen vergelijken met een aanbetaling op een hypotheek. Maar goed, daar kun je nu nog steeds onderuit. In die tijd, op straffen van gevangenisstraf, je moest eraan voldoen. Dus als je een voorschot kreeg, dan wist je dat hele bedrag gaat komen. Nou, zo zegt Paulus, heeft God ons zijn geest gegeven als een voorschot op onze hele erfenis. We mogen zeker weten, die gaat komen. Op een dag dat Jezus terugkomt en alles nieuw zal maken. Maar tegelijkertijd, en dat is ook goed om te beseffen, dat voorschot is dus nog niet de hele erfenis. Dat is de spanning van het reeds en nog niet waarin we nu leven. Ja, we hebben een voorschot gekregen. Maar eigenlijk is dat nog maar een klein voorproefje. Eigenlijk staan we als christenen toch een beetje in een spagaat van het reeds en nog niet. Ja, met de komst van Jezus en zijn geest is zijn koninkrijk al aangebroken hier op aarde. En tegelijkertijd zal dat pas volledig aanbreken als Jezus terugkomt. En dus ja, we mogen al zonnestralen van dat komende koninkrijk ervaren. En genezing en herstel en intimiteit. En tegelijkertijd leven we ook als Gods kinderen met de realiteit dat we in een hele gebroken wereld leven. En daar hebben we mee te dealen. Het is regelmatig bewolkt. Ook voor ons kinderen van God. En weet je, dat vind ik zo mooi. Paulus en ook andere schrijvers in de Bijbel zijn daar heel eerlijk over. Heel realistisch over. En dat mogen wij ook zijn. Straks wordt alles nieuw. Als Gods koninkrijk aanbreekt, als Jezus terugkomt. En tot die tijd mogen we vooral voorproeven en watertanden. Naar die hele erfenis die we zeker krijgen, omdat we de Heilige Geest als stempel en als voorschot gekregen hebben. Snappen jullie nu een beetje waarom Paulus woorden tekort komt? In die paar versen, eigenlijk in die één lange zin, is hij zo hyper over al die beloften in Christus. En nogmaals, heb ik nog maar 4 van de 11 beloften besproken. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, ja, het is mooi, maar het is wel allemaal heel theoretisch. En dit gaat allemaal over wat God voor ons gedaan heeft, door Jezus. En door zijn geest. Maar wat moet ik dan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord is eigenlijk heel simpel. 2 dingen. Ontvangen en aanbidden. Ontvangen en aanbidden. Ontvangen en aanbidden. Allereerst ontvangen. Vrienden, het eerste wat we mogen doen is om elke keer weer opnieuw die zegeningen en beloften in Christus in geloof te ontvangen. Om jezelf daar elke keer weer aan te herinneren en te laten afdalen van hoofd naar hart en dan uit te leven. Want je hebt helemaal niets aan je identiteit in Christus en de beloften die God daarin geeft als je ze niet toe-eigent in geloof en uitleeft. En dan ben je bij wijze van spreken als een zwerver die op een dag van zijn maatschappelijk werken te horen krijgt dat zijn oom overleden was en dat hij 1 miljoen euro aan hem achtergelaten heeft als erfenis. Maar hij kan het niet geloven en hij kan het daardoor ook niet uitleven. En hij pakt nooit die pinpas om wat geld op te nemen en blijft op straat leven. En hoe pijnlijk het ook is, dat is toch hoeveel christenen leven. Het blijft een beetje theorie, maar we mogen het in geloof toe-eigenen. We mogen het gaan laten indalen, we mogen het gaan laten uitleven. Dus met open harten en open handen ontvangen. En dan aanbidden. Net als Paulus. Ik vind het zo mooi hoe hij door deze belofte heen constant God aan het aanbidden is. Eigenlijk is dit één groot zegengebed. Hij begint gelijk al in vers 3 met: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En vervolgens zegt hij door die belofte heen 3 keer: tot eer van Gods grootheid. Vrienden, niets in de Bijbel is toevallig. Dat Paulus dit 3 keer zegt is niet toevallig. Dit doet hij heel bewust, omdat het getal 3 in de Bijbel het getal van de volheid is. En daarmee zegt Paulus eigenlijk: er is geen grens aan de eer die God toekomt. Hij verdient alle aanbidding vanwege de grenzeloze zegeningen die hij ons geeft in Christus. Hij verdient al onze aanbidding. En niet alleen door het zingen op zondag, alhoewel hij daar ontzettend van geniet als we dat met heel ons hart doen. Nee, de Bijbel zegt: we kunnen God aanbidden met heel ons leven. Hey, Romeinen 12 die zegt dat we ons hele leven aan hem mogen geven als een levend en heilig offer. Waarin we telkens zeggen: God, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Omdat u zo goed bent voor mij. En als we dat doen, dan leven we dat leven in al zijn volheid wat Jezus kwam brengen. En dan leven we dat leven waar de Vader blij van wordt. Zijn ontelbare zegeningen te ontvangen en in aanbidding aan hem terug te geven. Ontvangen en aanbidden, ontvangen en aanbidden. Zullen we dat nu ook gaan doen? We gaan een uitgebreid blok van aanbidding in. En het zou kunnen dat je voordat je kunt aanbidden eerst gebed nodig hebt. Kan ik me heel goed voorstellen, omdat je deze belofte eigenlijk niet kunt geloven voor jezelf. Dat je ontzettend worstelt op dit moment met angst of negatieve gedachten over jezelf. Of bepaalde verslavingen, dat je denkt van: zo, die zonde is doorbroken, ik zit er middenin, diep in die modder. En ik kan me ook voorstellen dat je misschien nu denkt: ja, eigenlijk heb ik nog nooit mijn leven echt helemaal aan God overgegeven. Misschien weet ik wel helemaal niet of ik wel in Christus ben. Nou, als je die vragen hebt, als je dat verlangen hebt, dan wil ik je aanmoedigen om naar mensen van het Ministry Team toe te gaan, aan beide kanten van het podium. Die willen graag voor je bidden en met jou naar God gaan. Misschien voor het eerst in je leven een kind van God worden, omdat jij zegt: ja, ik geloof dat Jezus dat voor mij gedaan heeft. Ik ben in Christus. Zullen we samen gaan staan als je dat kunt? Dan zal ik nog met jullie bidden. En dan mag de band op het podium komen. Misschien als je dat wilt, kun je gewoon je handen ook zo open houden. Ontvangen, ook op dit moment. Alles wat God jou wil geven in Christus. Ja, lieve Vader, dank u wel, Heer, dat wij in Christus mogen zijn. Heer, ik heb een beetje gestameld woorden proberen te geven aan dat mysterie, aan dat geheim. Maar het is nog veel, oneindig veel groter dan dat. En Heer, als u dat niet door uw Heilige Geest op dit moment in harten thuis brengt, Heer, dan heeft het helemaal geen zin. Dus kom, Heilige Geest. En wilt u ook harten aanraken en laten ervaren van: ja, ik ben in Christus. Door wat Jezus voor mij heeft gedaan. Daardoor kan niets mij nog scheiden van Gods liefde. Alle zegeningen in de hemel zijn voor mij in Christus. Ik ben voorbestemd om zijn kind te zijn in Christus. Ik ben vergeven, ik ben verlost. En ik heb zijn Heilige Geest ontvangen. Vader, dank u wel. We aanbidden u met alles wat in ons is, in geest en waarheid.